In deze podcast verdiep ik me in bedreigde diersoorten. Meestal kennen we die niet. Maar de andere dieren die wij een naam geven, horen bij ons leven.
Ik vond het echt wel bij het gezin horen om een hond erbij te hebben. Want dan groei je gewoon ook op als kind met een hond. Dat is gewoon heel waardevol, denk ik.
Toen ik 5 was, namen we Sammy mee uit het nestje waar ze vandaan kwam. Ik weet nog dat we naar huis reden en ik me over het kleine hondje verwonderde.
Waarom is het zo waardevol?
Nou, je leert ook voor een hond te zorgen. Je leert ook dat je de leiding moet nemen over een dier. Dus je leert ook dat je streng moet zijn soms, of duidelijk, of consequent. Weet je wel, dat zijn wel dingen, dat zijn eigenschappen. Het is goed om dat te leren, denk ik.
Vandaag ga ik langs bij mijn ouders. Sammy is er niet meer, maar sinds een paar jaar wordt er voor Leentje gezorgd.
En het is echt zo'n lekker krullig hondje met een bruine, krullige vacht. En heel veel mensen zeggen, ah, het lijkt wel een beertje. Nou, dat is ook zo.
Waarom doen we dat als mens nou eigenlijk?
Hi.
Ik kom Leentje halen.
Leentje?
Ja.
Samen met mijn moeder haal ik Leentje op van de dagopvang. Waar ze door de week haar dagen doorbrengt.
Hallo Leen, doe eens rustig. Leentje, kom eens. Ja, doe maar rustig. Dankjewel. Leentje, kom eens heen. Ja. Heb je lekker gespeeld, Leen?
Ja, man. Wat doet ze nou deze dag?
Ja, ze zit samen met 1 of 2 andere hondjes in een ren. En dan kan ze lekker een beetje spelen. En tussen 12 en 2 hebben ze rustuurtjes. Gaan ze naar binnen allemaal in een hokje met een verwarmde vloer. En dan gaat de radio aan. Dan moet ze echt even een poosje slapen. Nou, ga maar lekker spelen, Leen. Doe maar. Ja. Nee, niet springen. En soms zie ik ook al dat Tommy er is. Dat is de vriendje. Dus dan zie ik die al zitten en dan vraag ik altijd even, mag Leentje bij Tommy? Want dat vinden ze dan heel leuk, z'n tweeën. En dan kan ik ook al merken, als ik Leentje dan breng, 's morgens, dan ruikt ze al helemaal van welke hondjes zijn er. Zijn mijn vriendjes er? Denk ik echt. Dat ruikt ze. Dan moeten we opletten, hè, dat ze geen poep gaat eten. Leni!
Dat zorgen voor Leentje, dat levert jou ook wel wat op. Goed gevoel.
Ja, en maar ook een hele hoop gezelligheid. Ik heb geen kinderen meer thuis waar ik voor moet zorgen. Dus Leentje is nu een beetje waar ik extra voor moet zorgen, denk ik.
Voel je dat echt zo?
Nou ja, een beetje wel hoor. Want dat is gewoon altijd wat om tegenaan te praten. Ik denk dat dat de voornaamste drijfveer is van mensen om een huisdier te nemen. Het voegt iets toe aan je leven. Het maakt je leven leuker of gezelliger of minder stil. Leentje, nee! Niet in het water! Leentje! Oh nee. Nee, toch. Kom eens. Goed zo. Ga eens even zitten. Ja. Ja, goed zo. Ja, dus had een ontstoken oortje. Nou, dat is nu weer voorbij. En ze was schijnzwanger, zei de dierenarts. Ik denk wel dat het bijna over is.
Dus je houdt het wel goed in de gaten of dan het oortje goed is en of ze wel de brokjes eet.
Ja, ze heeft vanmorgen niet gegeten, zag ik. Nou, dan krijgt ze niet extra veel hoor, want dan is het niet goed voor haar. Ja, dan denk ik van, nou, jammer dan, had je maar moeten eten. Maar ik hou het natuurlijk wel even in de gaten.
Maar mam, jij hebt verder niet heel veel met dieren, toch?
Nee.
En
kom op. Nee, Leen. Kom.
Denk je dat je ook te veel voor een hond kan zorgen?
Ik denk het wel. Kijk, er zijn wel mensen die denk ik een beetje doorslaan. Ah, Johan moet wel eens af en toe tegen mij zeggen, Marieke, het is een dier, hè? Het is geen mens. Maar ja, het is toch ook een hartstikke leuk beestje. Ja. Ja.
Zullen we naar binnen?
Ik moet hem wel even afdrogen hoor, want hij is helemaal kleddernat. Nee, hier blijven we.
Ik vraag me ook af, zijn er mensen die voor dieren of insecten zorgen? Niet omdat zo'n dier bij ze in huis woont, niet voor hun vlees of melk, niet omdat ze schattig zijn, maar alleen omdat ze het belangrijk vinden dat het dier bestaat. Ik ga in gesprek met Sander Turnhout, sociaal wetenschapper en adviseur van SoortenNL. SoortenNL brengt met hulp van een grote groep vrijwilligers in kaart hoeveel en welke soorten er in Nederland voorkomen. Sander legt me uit hoe er in Nederland met beschermde soorten en natuur wordt omgegaan.
waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat er zoveel verschillende soorten zijn?
Ja, dat kun je op heel veel verschillende manieren beredeneren. In Nederland zijn we altijd heel praktisch en gericht op efficiëntie en zo. Dus dan krijg je een redenatie in de vorm van... als er heel veel verschillende soorten zijn, dan heb je stabiele ecosystemen. Want als de ene kever ziek is, dan is er nog een andere kever, zeg maar, die de rol van kever in het systeem kan vervullen.
En wat is dan de rol van de kever in het systeem bijvoorbeeld?
Van mestkevers, ja, die doen iets met mest. Ja, dus, en als ze dat dan niet doen, dan blijft het liggen. Dus dat is heel functioneel gedacht, zeg maar. Van, je hebt de kringloop van voedsel, je hebt een kringloop van water. En die kringloop die moet in een soort van balans blijven. Een verstoring van een balans betekent dat je plaagdieren krijgt. Of dat je gigantisch veel ganzen ineens op je boerenland hebt staan.
En dat kan dan uiteindelijk echt desastreuze gevolgen hebben. Klopt dat?
Ja, de truc is natuurlijk wel dat je dat niet van tevoren weet. Je hebt kantelpunten. Dat is dat Jenga-spelletje. Van, je hebt een toren en je kunt er de hele tijd zo'n blokje uithalen. En dat gaat lang goed, maar op een gegeven moment niet en dondert die toren in elkaar. En dat zijn we nu aan het doen. Maar het is maar één perspectief. Hè? Dat is het perspectief van functionele ecologie. In dienst van ons. Ik vind dat er ook nog echt een heel belangrijk ander perspectief is. En dat is, je kunt dat die kevers niet aandoen. Elke soort die er is, is in feite een manifestatie van intelligentie. Elke soort die je ziet, heeft namelijk een antwoord gevonden op een hele wezenlijke vraag. Waarom ben ik hier op aarde en wat doe ik hier en hoe kan ik hier mij handhaven? En daarom vinden planten, paddenstoelen, insecten allerlei bizarre strategieën. Dat zijn intelligente antwoorden op het overlevingsvraagstuk. En als er dan een soort verdwijnt, dan verdwijnt er gewoon een stuk intelligentie. En er is altijd iets wat je niet weet. Hè? Dus er is wel iemand geweest die ooit heeft gezegd van ja, we kunnen wel met een kwart van de biodiversiteit. Het is allemaal flauwekul, al die plantjes en zo. Ja, dat weet je helemaal niet. Je hebt geen idee wat al die domme plantjes doen. Dat is het juist. Ze doen waarschijnlijk dingen die een relatie hebben met andere dingen die je totaal niet overziet. Kun je wel zeggen van ja, we kunnen makkelijk zonder. Maar dat is de manier waarop je juist catastrofes ontketent. Dat vind ik een belangrijk perspectief waar we eigenlijk niet zoveel mee kunnen. In de zin van, hoe vertaal je dit in natuurbeleid en zo? Ja, geen idee. Ja, dat is, oh, dat is leuk, die intrinsieke waarde, maar we kunnen er niks mee. Ja, dat vind ik belangrijk om daar dan toch nog bij stil te staan.
Heb jij een specifieke soort, diersoort, waar je enthousiast van wordt?
De rivier rombout, omdat het gewoon een totaal onberekenbaar, onvoorspelbaar beest is. Dat is een libel die in rivieren voorkomt. Hij is geel met zwart. We dachten dat hij uitgestorven was, maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Want toen hij op een gegeven moment werd herontdekt, bleek in de jaren daarna dat hij eigenlijk gewoon in al onze rivieren zit. We weten ontzettend veel van natuur in Nederland. Maar deze, die krijgen we er niet onder. We kunnen er geen betrouwbare trendontwikkeling uithalen. Niet omdat hij er niet is, want in principe is hij overal. Maar hij doet gewoon zo raar dat we er geen statistiek mee gedaan krijgen. En dat vind ik grappig, want dat zet ons een beetje op onze plek, zeg maar. Wij denken dat we heel erg veel weten, maar we weten eigenlijk gewoon bizar weinig. We snappen eigenlijk nog maar de helft of misschien minder van wat er echt aan de hand is. En als je je verdiept in ecologie en soortenrijkdom, wat dieren allemaal doen, wat planten allemaal voor gekke strategieën hebben, dan roept dat tot bescheidenheid op.
Op wat voor manieren worden bedreigde soorten beschermd?
De kleine heivlinder staat op het punt van verdwijnen. Dat is een stikstofgevoelige vlindersoort. Na het laatste seizoen zijn er volgens mij 2 exemplaren gezien. Nou, dat is te weinig voor de populatie. En nu zijn er mensen bezig, zeg maar, in dat laatste leefplekje van die kleine heivlinder de condities zo optimaal mogelijk proberen te maken. Met hier een beetje stuifzand, daar een beetje van die struikjes. Nou, dit mos, dat gras. En dat is echt puzzelwerk, zeg maar. Van hoe kunnen we het voor dat vlindertje nou zo goed mogelijk doen? Bij zo'n heivlinder, ja, die redt het wel. Maar de vraag is of hij het redt of dat die mensen dat zijn die dat doen. En dat wordt ook wel levende doden genoemd. Ja, van ze hangen net als iemand in coma, zeg maar. Als je de stekker eruit haalt, ja, dan zijn ze verdwenen. Die wordt dus heel kunstmatig overeind gehouden. En met korhoenders is dat hetzelfde. Er lopen er een paar op de Sallandse heuvelrug, maar ja, die redden het gewoon niet. En er worden de hele tijd beesten in Zweden gevangen en hebben ze een fokprogramma en die worden erbij geplaatst. Maar eigenlijk is de korhoen al verdwenen, want de korhoenders die daar lopen zijn niet meer de Nederlandse, maar dat zijn eigenlijk nakomelingen van die bijgeplaatste beesten. En dan moeten er, weet ik veel, 100 of 200 per jaar neergezet worden. En dan overleven het er 4 of zo. Dus dat is, ja, dat is dweilen met de kraan open eigenlijk. Dus heel veel vogelaars zeggen van nee, korroen is uitgestorven. Daar kun je heel kritisch over zijn. Wat zit er nou kunstmatig die soorten in het wild proberen te handhaven? Maar als je het niet doet, dan weet je zeker dat het laatste beetje natuur dat we hebben, dat alsnog ook nog verdwijnt. In Nederland is sowieso bijna het hele land, zeg maar, gevolg van interactie met mensen. We hebben de Waddenzee, we hebben de Noordzee, zelfs rivieren, zeg maar, hebben we gewoon heel lang kunstmatig laten stromen. Dus als je vindt dat natuur op zichzelf moet kunnen staan, ja, dat kan gewoon in Nederland niet. Nederlands landschap is altijd een relatie van interactie tussen mensen en dieren en omgeving. Dus als je dan zegt, nou, we maken ontzettend veel kapot, dus we investeren ook heel veel in het herstel, vind ik dat op zich wel logisch. Alleen met heel veel soorten zie je dat het uitstel van executie is. En dan komt je wel bij een punt dat je je de vraag moet stellen van, heeft dit nou nog zin? Het is kwijnende natuur. Hè? Dus net als bij een patiënt in coma. Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Hoe lang moet je iemand aan de beademing houden? Nou, dan kun je allerlei perspectieven, zeg maar. De perspectief van de patiënt zelf, de familie. Hè? Je krijgt dan zo'n soort discussie.
Is er een verschil in welke mate bepaalde soorten wel of niet worden beschermd?
De soorten die we het meest beschermen, dat zijn soorten die op ons lijken, omdat het zoogdieren zijn of omdat ze ogen hebben waarin we onszelf herkennen, en vogels. Vogels zijn altijd bijzonder. In westerse culturen, omdat vanuit religie gezegd werd van de vogels die hebben een speciale plek in de schepping, want God heeft ze niet voor niks vleugels gegeven. Hij wilde ze dicht bij zichzelf houden. En in Oosterse culturen denken mensen dat het gereïncarneerde zielen van mensen zijn. En daardoor zijn in Oost en West, zeg maar, vogels altijd van bijzonder belang. En dat vertaalt zich in natuurbescherming. Alle broedvogels zijn in Nederland beschermd. Er zijn maar 2 vlindersoorten in Nederland beschermd.
En dat heeft dus op een bepaalde manier te maken met hoe wij ook naar soorten kijken.
Ja. Ik denk als we nu opnieuw natuurbescherming helemaal zouden moeten uitvinden, zouden we dat anders doen. Dan zouden we bodemdiversiteit heel hoog waarderen, omdat dat direct gekoppeld is aan landbouwproductie. Vogels zijn relatief makkelijk op naam te brengen. En omdat we ze zo bijzonder vonden, hadden we toen er natuurbeleid kwam, hadden we al heel veel vogeldata vanuit liefhebberij. Terwijl die bodemdieren, die zijn klein, heb je microscopen voor nodig. Ontzettend taxonomisch ingewikkeld. En je kunt alleen iets beschermen als je ze kunt tellen en weet hoe het gaat en of een maatregel zin heeft of niet.
Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk dat die onbekende soorten, of de minst populaire soorten, dat er voor ze opgekomen wordt.
Ja, het is belangrijk dat we die leren kennen en dat we voor ze opkomen. Maar nog belangrijker is dat we beleid leren maken dat echt gebaseerd is op de dingen die we al weten. De biodiversiteitscrisis wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan biodiversiteitsdata. Wat moeten we doen om goed voor de natuur te zorgen? Dat weten we al lang. De ingenieurskant van het verhaal, van wat moet je doen met landinrichting, pesticiden, waterpeil. Het is allemaal al lang becijferd tot cijfers achter de komma. We weten wat we moeten doen, maar we doen het niet. Nou, dat is nu de interessante vraag. Hoe krijgen we het gedaan dat we gaan doen dat we weten dat gezond is om te doen? Want we hebben er geen zin in. Er worden mensen boos van. Andere mensen vinden het onzin. Met kloppende informatie veranderen we de wereld niet. Als ik daar lang mee bezig ben, dan word ik daar somber van. En dat moet ik dan weer uitschakelen, zeg maar. Ik kan dan mijn hele leven lang bezig zijn met boos mopperen op het beleid. Dat kun je ook niet doen. En dan kun je toch kijken van, wat kunnen we nou met de informatie die we hebben allemaal nog meer? En dat is onwijs veel, want er zijn 100.000 mensen die op regelmatige basis waarnemingen doen. Nou, die data is echt fantastisch. Maar het zijn ook 100.000 mensen. Ja, dus ik zie daar ook een sociaal kapitaal in, om het zo maar te zeggen. Van, ja, dat zijn allemaal mensen die mensen zitten op verjaardagsfeestjes en die hebben buren en zo en die hebben het daarover. En het lijkt mij heel erg goed en nuttig om ze niet alleen maar als datadrones te zien. Want dan kun je wel een drone laten vliegen. Nee, het is gewoon een compleet mens dat je voor jou die waarnemingen doet.
Als ik het me zo kan voorstellen, aan de ene kant dat je elke dag weer opnieuw werkt aan herstel en aan de andere kant ook weer geconfronteerd wordt misschien met
datgene wat er vergaat.
Ja, ik ben echt een natuurbeschermer. En dan moet je eigenlijk leven tussen hoop en vrees. Dus je moet altijd positief zijn en altijd de kant van de intelligentie opsturen. En moet je kijken en je weet het niet. We kunnen echt heel veel. Maar als je puur en alleen naar de data kijkt, ja, dat ziet er niet goed uit.
En wat stel jij je eigenlijk voor bij de biodiversiteitsverlies of het uitsterven? Heb jij daar een soort beeld van in je hoofd wat je voor je ziet als je daarover nadenkt?
Ja, de verschillende dingen. Vanuit mijn vak, zeg maar, wij maken natuurdata, dus dan is het eigenlijk vaak zo'n skischanscurve. Van zo'n lijn omlaag, dat is biodiversiteitsverlies. Dus een grafiek. Ik heb een beetje een idee bij zeggen, de wereld achter die grafiek. Ja, ik kom heel veel buiten. Ik fiets veel, ik ren veel en zo. En ik zie gewoon gebieden veranderen en ik zie ook gebieden leeglopen. Ik was laatst op Terschelling en er was een heel weekend rondkijken in de natuur. Kwam ik op 5 zweefvliegen, individuen, niet eens soorten, maar gewoon 5 zweefvliegen van 3 soorten. Terwijl ik weet dat toen ik klein was, kon je daglijstjes van 30 soorten kon je maken. Makkelijk. En dan denk ik van, Jezus, dat is allemaal weg. Terwijl het eiland is nog steeds prachtig. Dus dan begrijp ik mijn gevoel van ongemak. Als ik daar ben, zeg maar, denk ik, oh, dat word ik echt helemaal een beetje misselijk van. Slecht nieuwsmisselijkheid. Het is een hele negatieve gedachte van wat er allemaal verdwenen is. En zeker als je historische beschrijvingen van gebieden leest. Dan, als je kijkt wat kruiden en vlinders allemaal. Hadden we allemaal gewoon op de stuwwal in Nijmegen, waar ik woon. Ja, dat was gewoon een open weidje. En nu nog steeds is het heel erg mooi, hè? Dus dat vind ik ook echt heel dubbel. Want die klimaatopwarming waar we het over hadden, die zorgt ervoor dat de vuurvliegjes het daar ook heel goed doen. Als je daar in de zomer, zeg maar, in het donker door het bos gaat rennen tussen de vuurvliegjes, ja, dan heb je toch weer een heel gave ervaring. Er zijn mensen die daar wonen, die hebben dit nog nooit meegemaakt. Want wie komt er nou om 1 uur 's nachts in een bos? In het begin vond ik het ook eng om in het donker in een bos te rennen. Ik ben een keer bijna over een das heen gelopen, zeg maar, schrok ongeveer even hard van elkaar. En dan heb je echt hoge hartslag en zo, maar daarna weet je, oh, dit is een das, wat gaaf. En als je het vaak doet, dan raak je die angst eigenlijk compleet kwijt. Want dan doe je het gewoon vaak en dan is het een soort routine. Meestal ga ik dan 2 uur voor de schemering, ren ik de deur uit en dan ren ik door het bos, zeg maar. En zorg ik dat ik een randje van schemering daar ben. En ik ben dan echt bezig met rouwverwerking in de zin van, jeetje, wat hebben we toch een boel opgerookt. En daarna probeer ik dat tijdens het rennen een beetje om te draaien in van, kijk hoe het zonlicht door de beuken valt. En er is een mooi stroompje hier, echt een mooi stroompje. Waar heb je nou in Nederland nog stromend water? Oh, dat is mooi hier. Ja, als je dan geluk hebt, dan heb je vuurvliegjes en soms een paar. En soms echt gigantisch veel. En als je er gigantisch veel hebt, dan denk je echt van, ja, dit is een soort Lord of the Rings ervaring van zo'n sprookjesbos. Dan ineens dan leeft het, want die lichtjes die zijn overal om je heen. Ja, dat moet je een keer meemaken eigenlijk, hè?
Als Sander zegt, je moet het eens meemaken, snap ik wat hij bedoelt. Het doet me denken aan vorige zomer. Ik was op Vlieland, het was al donker en ik dook met wat mensen de zee in. En ik zag iets wat ik nog nooit eerder gezien had. Zeevonk. Ik zwom tussen het blauwe licht. Zoiets kan je net zo goed niet meemaken. Het is een moment van toeval. Dat is die intelligentie die buiten de mens om bestaat. Die zich ineens aan jou openbaart. En dat doet iets met je. Ik ben in Dierenpark Amersfoort. Het is nog vroeg, voor openingstijd. Ik sta naast Ellen.
Ik ben Ellen van Norre. Ik ben eikelmuisonderzoeker bij de Zoogdiervereniging. En de Zoogdiervereniging zet zich vanaf zo 2005 in voor de eikelmuis. Omdat die bovenaan de rode lijst staat als ernstig bedreigd.
Op de rode lijst staan de bedreigde soorten in Nederland. Zoals het boswitje en de heivlinder. En de eikelmuis dus. Ik ken hem nog niet. Ik wil graag weten hoe die beschermd wordt. En wat voor dier het eigenlijk is.
Hi. Hallo. Hi.
Ik
Oké, okay, doorheen.
Maar Carlijn, wat doe jij hier?
Ik ben educator bij Dierenpark Amersfoort. Zie je Japanse kraanvogels?
Nou, ik heb gelezen dat de eikelmuis ook best wel veel verschillende geluiden maakt, klopt dat?
Ja, inderdaad. Als ze willen dat je weggaat, dan maken ze een soort geluid. Als je in het bos bent, op de plek waar ik onderzoek doe naar de eikelmuizen, we doen 2 keer per jaar onderzoek. En dan hoor je ze soms roepen. Ja.
Sinds wanneer is de eikelmuis eigenlijk hier?
Ik denk dat dat 5 jaar is, 5 of 6 jaar. Toen hebben we ons een nieuw gebied dus met Nederlandse natuur geopend. En toen moesten we natuurlijk de eikelmuis daar ook een plekje krijgen.
Maar jij kende hem wel al?
Toen heb ik hem leren kennen. Okay. Daarvoor kende ik hem nog niet. Toen was ik helemaal verbaasd over hoe groot hij was. Ik zei, dit is geen eikelmuis, dit is geen muis, dit is bijna een hamster zo groot.
Ja. De burger. De plek waar de familie was.
Maar het is de vraag of we hem te zien krijgen, toch? Want het is echt een nachtdier.
Het is een nachtdier, ja. Dus hij ligt nu te slapen. Als het goed is hier in dit mosnestje. Maar ik heb een kleine verrassing mee.
Oh.
Ik heb een opgezette eikelmuis meegenomen. Kan je zien hoe die eruit ziet en hoe groot die is? Hij is veel groter dan een muis. Hij heeft een hele mooie bruine vacht aan de bovenkant. En een witte vacht aan de onderkant. En hij heeft een pluimstaartje. Ja.
En een soort van, hoe zou je dat gezichtje, zeg maar?
Ja,
een
zwart Zorro-masker.
Ja. Ja. Hij is dus ergens. Zit hij dus ergens verstopt gewoon hieronder?
Hij zit waarschijnlijk in het mosnest.
Oh ja.
Veel mensen stellen zich bij eikelmuis een muis voor. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar het is een slaapmuis. En het is eigenlijk een hele andere soortgroep. Het is net zo geen muis als een vleermuis geen muis is. Muizen houden geen winterslaap en slaapmuizen wel. Maar ja, ze hebben dus eigenlijk een heel ander leven.
Wanneer werd het duidelijk dat de eikelmuis eigenlijk met uitsterven bedreigd was?
Ja, maar in de jaren 50 kwam hij nog algemeen voor in Zuid-Limburg, niet in de rest van Nederland. De meeste oudere Limburgers kennen hem eigenlijk allemaal wel. Maar dat is het ook wel. En in zo rond 2005 kwamen we erachter na een zoekactie dat hij echt alleen maar in 1 bos nog voorkwam. Het gaat om enkele tientallen dieren of misschien niet eens meer. Ja, echt misschien maar 20 of 30 of zo in die populatie. En daarnaast zijn er dus dieren uitgezet in een ander bos. En daar zijn er wel wat meer en die gaan ook wel redelijk goed.
En hoe komt het nou dat hij aan het uitsterven is?
Hij heeft sinds het eind van de jaren 70 de helft van zijn leefgebied verloren in Europa. Ja, het is dus gewoon door dat het leefgebied versnipperd is geraakt. En grote gebieden, akkers tot de horizon, kunnen ze niet oversteken. Dus ze kunnen niet meer van het ene naar het andere leefgebied. Eikelmuizen hebben hele kleine leefgebiedjes waar ze echt de wildernis nodig hebben. Waar ze zich in kunnen verstoppen en waar ze ook een vorstvrij plekje vinden voor de winterslapen. En genoeg eten in de vorm van veel insecten en andere ongewervelde slakjes, spinnetjes.
Het is natuurlijk heel netjes en zo in Nederland eigenlijk.
Het is inderdaad heel erg opgeruimd. Ja, als je je voorstelt dat er vroeger hadden de boeren eigenlijk veel kleiner land met heggen, hagen. Ook schuurtjes en rommelhoekjes. En ja, alles wat een beetje rommelig klinkt, dat was goed voor eikelmuizen. En dat is in het bos ook gebeurd. De bossen zijn ook opgeruimd. Veel dood hout verwijderd. Als er een boom op omvallen staat, wordt die neergehaald. Terwijl juist de bomen met holtes, of ze nou nog leven of dood zijn, die zijn juist heel erg van belang voor dit soort soorten. Hij heeft echt een heel boeiend leven. Hij gaat een half jaar in winterslaap. Dan moet hij als een malle eten, want hij heeft natuurlijk heel veel gewicht verloren. En dan moet hij binnen een maand weer genoeg kalk en eiwitten en alles hebben opgebouwd om jongen te kunnen krijgen. En die jongen die moeten dan worden grootgebracht voordat het weer winterslaap wordt. En die moeten ook weer zijn opgevet voor de winterslaap. Dus dat is toch wel de race tegen de klok. Ja, en als die dan bijna gepakt wordt door een marter of een bosuil, dan kan hij zijn staart afwerpen. En dan overleeft hij het, maar dan heeft hij geen staart meer.
Ja, wat betekent het dan als die echt zou verdwijnen?
als die verdwijnt, dan denk ik dat je er niet eens iets van merkt. Het is natuurlijk zo'n teruggetrokken dier dat we dit zullen merken het moment dat die verdwijnt. Maar het is wel, er verdwijnt ook een hele wereld erachter. En dat betekent dus dat zo'n ecosysteempje eigenlijk aftakelt en niet meer zo'n eikelmuis kan dragen.
Welke rol speelt de eikelmuis nou eigenlijk in je leven?
In mijn leven? Nou, ja. Ik wil mij heel erg voor inzetten dat zo'n soort als de eikelmuis, dat die werelden weer worden opgebouwd en dat die soorten kunnen worden behouden. Als je ziet dat het gewoon kan om een soort te redden, en ja, dan zet ik mij daar heel graag voor in. Dus dat in deze opgezette eikelmuis staat bij mij midden in de woonkamer.
Kun je ook iets vertellen over de mensen die dus zich zo inzetten voor soorten die ze eigenlijk misschien heel weinig zien?
Het gaat bij mij niet echt om mij. Het gaat bij mij om de soort. Dus het maakt mij niet uit of ik hem zelf te zien krijg. Het gaat mij er vooral om je in te zetten. En dat het ook kan om er wat van te maken van de natuur in Nederland.
Toch wil ik ook vragen, hoe zou het nou zijn als hij er echt niet meer is? Als hij echt uitsterft?
Ja, dan hebben we het dus verkloot. En dat was gewoon onnodig geweest. Dat is dan wat er gebeurt. Dan laten we het gewoon allemaal een beetje overal hetzelfde worden. Als je inderdaad Nederland ziet als de akkers en de steden, dan mis je inderdaad een heel groot belangrijk stuk van Nederland waar we ook echt niet zonder kunnen. En wat gewoon van zichzelf ook heel erg de moeite waard is om te behouden. Ja, daar wordt Nederland veel mooier van.
Het interview zit erop. En we gaan weer terug naar de uitgang. Carlijn en Ellen lopen voorop en praten elkaar bij over waar ze mee bezig zijn in hun werk. Ondertussen loop ik er achteraan en probeer ik ze bij te houden. Dat gaat moeilijk omdat ik bij alle dieren die ik zie wel stil wil staan. Ik zie wolven die ons aankijken. Een gigantische neushoorn die langzaam door zijn verblijf beweegt. En een rode panda die over een dunne boomstronk heen loopt. Dierentuinen zijn zich steeds meer gaan richten op educatie in plaats van vermaak. En de verblijven zijn groter geworden. Op deze manier worden bedreigde soorten natuurlijk ook in leven gehouden. Maar terwijl ik zo rondloop, roept het ook veel vragen in me op. Zouden de dieren die hier leven het ook nog redden in hun natuurlijke omgeving? En in hoeverre kijken we dan naar een dier dat zichzelf is en niet een menselijke creatie? In de volgende aflevering de vraag: hoe gaat de mens om met onbekende soorten? Als we iets nieuws ontdekken, gaan we het dan beschermen of gaan we het ons toe-eigenen? Deze podcast is een productie van Gouden Haas en wordt gemaakt door mij, Femke Bosma, met ondersteuning van Marieke Noren. Het theaterproject waar Gouden Haas mee bezig is, heet Herinner Ons en is te bekijken op Festival Caravaan, Oerol en in de Groene Kathedraal in Almere.